Grigori de vierde nacht. En Grigori is boos die vierde nacht. Hij begint met een paar uur te slapen. Om 10 uur maakt hij een ronde in de nabijheid van de tent. Daarna kruipt hij weer in zijn slaapzak. Om 12 uur gaat hij voor de tweede maal rond. Om 2 uur staat de maan hoog aan de hemel. Het is een mooie nacht.
Zal ik mijn geweer meenemen? Ja, onzin. Nergens voor nodig.
Je kunt nooit weten.
Ja, je kunt nooit weten. Nee, ja. Ten slotte heb ik mijn mes ook nog. Met zo'n gandra gebeurt je niets. Kom, ik ga maar eens naar buiten. Hé. Hey.
Weer niks. Koud tot in het merg van mijn botten. Nou, dat is nog eens de moeite waard.
De beer is slimmer dan wij, maar morgen proberen we het nog eens.
Ja, kan hij ons weer uitlachen.
Hallo, Grigori. De lui om in de tent te kruipen, ouwe jongen. Zou maar buiten gaan liggen.
Hé, hey, komen jullie eens hier? En blijf liggen.
Wat?
Het is afgelopen met hem. De beer!
Wat?
Ach, die beer is dood. En Grigori is dood.
Nee. Wil.
Ontzettend. Wat ziet hij eruit?
Waar komen jullie vandaan?
We waren op de beer uit, dat wist je toch? En daar ligt de beer, hier bij de tent. Onze beer. Ja, kijk daar. Wie heeft dat gedaan? We hebben niet horen schieten.
Als ik geweten had dat dat Anastas niet was, was het natuurlijk niet gebeurd.
Dat ik het niet was, wat bedoel je?
Ja, ik wou net zeggen, zijn jullie er al? Ja, jij stond daar, Anastas, met je pels om je heen. En je keek net even om. Anastas ook toen zeg maar ik heb het niet meer gezegd. Want voor ik Anastas zeggen kon, het doet me overal toch zo'n pijn, zeg. Toen kwam ik even tegen je schouder aan en toen draaide jij je om. En toen was je niet meer Anastas, maar een zwarte beer. Ja, ik heb nog even aan mijn mes, aan mijn gandra gedacht.
Je geweer had je natuurlijk in de tent laten liggen, stommeling.
Ja, verder weet ik het niet meer.
Hij heeft jou flinke oplawaai gegeven. Maar de slag scheen toch nog net daar opzij te zijn afgegleden.
Wat bedoel je? Was het dan de beer?
Ja, de beer, ja. En die schijnt toen hij zich omdraaide net zo erg van jou geschrokken te zijn als jij van hem. Heb je je mes getrokken?
Ja, dat weet ik niet. Als jullie zeggen dat hij dood is, ja, dan moet ik hem wel geraakt hebben.
Hoe bestaat het? Gewoon uit stommiteit valt de kerel precies de goede kant op en steekt hem neer. Nou, en hoe? Midden in het hart treft hij hem. De beer stond zeker zowat half overeind, niet?
Ja, half overeind, ja. Hij was zich net laten zakken. Wel, daarna was het. Nou, toen heb ik hem met mijn gandra. Ja, kijk. Zulke momenten, daar ben je ineens doodkalm, hè. Je denkt ontzettend snel, nietwaar? Nou, je weet dat het erop of eronder is. En dan heb je je mes vast in je hand. En op hetzelfde ogenblik zie je waar je hem treffen moet. En mijn kop. Het hamert een stuk door.
Ik dacht dat je je niks meer herinnerde.
Dat bloed daar in de sneeuw. Is dat van de beren van mij, ze?
Waarschijnlijk voor jullie alle twee.
Oh ja, laat ik zeggen wel. In die ene beslissende seconde, hè, dan komt het erop aan. Komt het erop aan dat je je hersens bij elkaar houdt. Eventjes precies bepalen waar het hart zit. En dan eventjes, precies treffen.
En dat allemaal terwijl je staat te rillen en te beven.
Daar heb ik geen tijd meer voor gehad, maar.
Nou, en dan zullen we 6 weken lang bij de berenham naar jouw heldenverhalen moeten luisteren.
Ja, die berenham zal ik met mijn kapot geslagen kaak wel niet zoveel hebben. De beer heeft me geweldig te pakken gehad, hoor.
Maar half zo geweldig als je verdiend had. Anders zou je nou al je tanden kunnen uitspugen met je kaak erbij.
Nou, dank je. Ik vind zo wel welletjes.
Een paar dagen lang voelt Grigori zich een groot en bewonderd man. Maar de glans van de roem van de enkeling verbleekt snel onder ruwe kameraden die een zo avontuurlijk leven leiden. Nieuwe gebeurtenissen die de moeite van het vermelden waard zijn vragen de aandacht. De kansen keren en het uitzicht op talrijker buit wordt groter. De zware tochten door de barre wildernis beginnen eindelijk resultaat op te leveren Al kunnen de jagers soms dagenlang geen uitweg meer vinden uit het dichte oerwoud waar één enkele man onmogelijk zou kunnen binnendringen. Maar als bezeten trekken avonturiers verder om steeds meer en waardevolle pels op hun sleden te kunnen laten. Ze schieten marters. Eekhoorntjes nemen ze alleen nog maar mee als het zo uitkomt. Binnen een paar weken leggen ze 9 vossen neer. Ze maken dieren buit waarvan geen van hen de naam of zelfs maar de soort kent, maar ze schieten. Als ze dan nog verder willen, komen ze op een goede dag tot ontdekking dat ze aan alle kanten zijn ingesloten. Er is geen andere mogelijkheid meer om te ontkomen dan hoger op de berg in te trekken, boven de boomgrens, waar de sleden en rendieren weer vrij gaan kunnen. Maar daar kunnen ze evenmin blijven. Ergens moeten ze weer naar beneden, weg uit de kale steenwoestenij, naar de met arme tierig mos bedekte toendra, waar de rendieren voedsel zullen kunnen vinden.
We moeten verder.
Ja, dat weten wij ook. Maar welke kant op?
Verder, heb ik gezegd. Doet er niet toe. Pjotr, je kompas.
Weet je waar we zijn?
Als ik wist waar we waren, dan had ik je kompas dan niet nodig.
Je hebt mijn kaart toen weggesmeten, hè?
Hou op met dat gejank om die kaart. Siberië is een bestaande werkelijkheid. Daar lig je je niet uit weg door op een ongelukkig stukje kaart te zitten turen.
Als jij de boel in de soep gereden hebt, zijn wij met z'n allen altijd de kaffers, hè? Ja. De stomme ezels die alleen maar goed zijn om mee te lopen. Wat zit je nou weer op die Pjotr te giften?
Ja,
je hebt me de laatste tijd een veel te grote bek.
Oh ja?
Wij doen alles verkeerd. We moeten rendieren kwijt. De vellen waar we straks onze duiten voor moeten hebben, die kunnen we niet verder meeslepen. Nee. Zal ik jou eens wat zeggen lassen?
Nou, zeg
het. Jij hebt de winterkolder.
Ik snap jullie. Ik alleen heb iets begrepen waar geen van jullie zelfs ook maar het flauwste benul van heeft. Namelijk dat we met onze hele stomme jacht op buit nou zelf een gemakkelijke buit zijn geworden. Als ik het er niet helemaal naast ben, dan zitten we al in maart, midden in maart. En we zijn precies waar we ten koste van alles vandaan wouden blijven. Vlak bij de zee. Als de kameraden ergens in Siberië voor een bepaalde streek geen belangstelling hebben, dan heeft dat ze goede redenen. Er zijn er hier al heel wat heen gegaan, maar er is niemand teruggekomen. Wij ook niet.
Je hebt zo'n prettige manier om van die echt prettige dingen te vertellen, hè?
Ja, waarom zou ik niet? Jullie zullen het toch eens moeten weten.
Ik hoor je liever als je tekeer gaat. Zo moet ik je niet.
We draaien hier ergens in een kringetje rond en we willen het voor elkaar niet weten dat we er niet meer uit kunnen komen. De sneeuw ligt zo hoog dat de rendieren niet meer bij het mos kunnen komen en te jagen valt er ook niks. Zelfs het wild maakt dat het hier wegkomt in deze tijd van het jaar op zo'n hoogte. Geen enkel dier kan op tegen een storm zoals we die nou krijgen. Nog een paar dagen en het is met ons allemaal gedaan.
Waren de 8 verschrikkelijkste dagen van mijn leven.
Nou, gooi liever wat hout op het vuur. Ik kan wel een beetje warmte hebben.
We zullen het gauw genoeg allemaal warm hebben. De winter is voorbij.
De winter is voorbij. De storm is voorbij. De rendieren zijn zo zwak dat ze de sleden niet meer kunnen trekken. En wij, geraamtes zijn we geworden. Ja, ja, de storm is gaan liggen. Kijk Semyon eens aan. Semyon met zijn bevroren gezicht.
Bij mijn linkerhand. We hebben allemaal onze portie gekregen.
Nou ja, als we de pelzen verkocht hebben, dan zijn we rijk.
We hebben ze nog niet verkocht. We moeten zo gauw mogelijk naar beneden. Als het ijs gaat kruien voor we in de bewoonde wereld zijn, zullen we alles achter moeten laten en dan hebben we de hele winter voor niks geploeterd. Laten we niet langer wachten en meteen opbreken.
Ja, ja, maar de rendieren, die zullen toch eerst een beetje op hun verhaal moeten komen. En wij zijn er niet veel beter aan toe.
Op verhaal komen kunnen we later. Als we de pelzen verkocht hebben en we eindelijk weer papieren in onze zak hebben. Papieren, passen. Dan zijn we weer iemand, dan bestaan we weer.
Papieren, ja, voor jullie. Jullie kunnen papieren kopen. Jullie kunnen weer Russen zijn onder de Russen. Voor mij zijn er geen papieren. Alla, we gaan, hè.
We gaan toch?
Nou, vooruit dan. Vooruit dan maar. Opstaan. Opstaan, beesten. Vooruit nou. Kom nou. Kom. Kijk eens. Het dier komt niet meer overeind. Nou, wat is er dan? Huh? Jullie krijgen nou toch ook beter? Jullie niet meer.
Nou, dan hoef je niet te trekken. Mag je zomaar meelopen, kom.
Die staat niet meer op. Nooit meer.
Het beest moet helse pijn hebben. Kijk maar eens naar die achterpoten. Helemaal onder zijn buik getrokken.
Arm dier. Ik geloof dat ze...
Ja, dat geloof ik ook. Piotr, doe jij het. Jij hebt een revolver.
Ja, een revolver heb ik. Hier pak hem.
Geen deur. Semyon.
Nou, jij dan. Het beest begrijpt wat we van plan zijn. Kijk maar naar die ogen. Goeie ogen. Mooie ogen. Nee, ik niet.
Je helpt de dier uit zijn lijden. Toe, draag het er toch. Het duurt alleen veel langer. Eén schot, vlak voor zijn kop.
Nee.
Semyon, wees een kerel. Vooruit.
Kon niet anders, Semyon. Nou, schaam je je niet? Ik heb het gedaan. Maar het is verschrikkelijk als je een dier moet doodschieten.
Oh, denk je dat wij het lollig vinden?
Dat was een goed dier.
Nou ja, het is gebeurd. Nou hebben we voor de grote slee nog maar 3 dieren.
Ja, daar zullen we niet hard mee opschieten. Het beste is dat Semyon en ik de 2-spanner nemen... en dat jullie achter ons aankomen. En jullie hoeven niet de dood in te hebben dat je er langer over moet doen... want in die tijd zetten wij de tent vast op en we leggen het vuur aan en we maken wat eten. Ja, we hebben nou dat afgemaakte rendier.
Warme avond. Dood flink.
Waar zou Grigori en Piotr zo lang uithangen?
Geen kraak of smaak aan dat vlees, Semyon.
Een beetje zout, hè?
Dat kan niet. Het zout zit in de andere slee.
Oh. Grigori heeft altijd zout in zijn plunjezak.
Oh, geef dat dan eens even aan.
Ja, even kijken. Ja, hij heeft anders niet graag dat een ander aan zijn spullen zit.
Nee, hij denkt dat alle mensen dieven zijn, behalve wij zelf.
Stik. Hij heeft geen zout. Kan niks vinden.
Hey.
Wat heb je?
Ja. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten, wat ik hier heb. Alsjeblieft. Kijk zelf.
Ja. Wat is dat? Een talisman. Een steen, een stuk linde. Maak eens open.
Ja. Maar hoe naaien we dan die lap weer dicht? Grigori moet er niet achter komen dat we in zijn plunjezak hebben zitten snuffelen.
Nou, laat hem maar. Als Grigori de lollen heeft een stuk steen mee te slepen, dan moet hij dat zelf weten.
Dat is geen stuk steen, Anastas.
Dan niet. Ik wil alleen maar zout hebben.
Blijf met je zout. Let op wat ik je zeg. Grigori was goochemer dan wij met z'n tweeën bij elkaar.
Leg dat ding nou weer in de slee. Ze kunnen ieder ogenblik hier zijn. Als Grigori het ziet, dan hebben we de pop aan dansen. Hij is erg op zijn rommel gesteld en op die plunjezak slaapt hij iedere nacht.
Zal ik je nu zeggen waarom? Weet je wat voor steen dat is? Goud. Voel maar aan het gewicht.
Klets toch niet. Je hebt te veel wodka gedronken.
Wodka, precies wodka. Als je zoiets vond, dan kreeg je wodka. Weet je dat niet meer, Anastas? In het kamp. Herinner je niet dat ze premies gaven als er eentje met een stuk goud... dan kwam dat meer waard was dan de dagproductie van de hele ploeg. Dan kon hij wodka krijgen om zich een stuk in zijn kraag te zuipen. Grigori heeft ze hun wodka laten houden toen hij op een goede dag wat vond. Hij had andere plannen. Wat wil je? Hij is altijd een dief geweest.
Dan kom eens aan. Leg die pluiezak terug.
Nee, die blijft hier bij het vuur liggen. Dan zul je zien dat Grigori woedend wordt. En als hij woedend wordt omdat hij denkt dat we zijn spullen doorzocht hebben, dan is het beslist goud.
Maar beroerd op voor mijn 3 dieren.
Ja.
Nou, waar zijn we? Hebben jullie wat eten?
Het vlees zal zo langzamerhand vergaan zijn.
Hé, hey, wat heeft dat te betekenen? Zou jullie misschien met je vuile vingers van mijn plunjezak willen blijven?
Anastas dacht dat jij altijd wat zout in je plunjezak had zitten. Maar lauw, je hebt geen bliksem.
Wie heeft jullie het recht gegeven mijn plunjezak uit de slee te halen? Zeker ook niet in jullie rommel.
Man, maak toch niet zo'n kabaal, wat zou dat dan nog?
Ik heb jullie gezegd dat ik het niet hebben wil. Ik heb geen zout. Ik heb niks waar jullie met hun hebben gemeene schooiers.
Oh, je kan hem, Grigori. Je doet of je... Ik weet niet wat hebben aangedaan. Je hebt geen zout en daarmee uit.
Nee, ik heb geen zout. Ik heb niks. Geen luis.
Beetje minder kan ook wel. Zet toch niet doof? Grigori, kom eens hier. Gooi eens even uit.
Nee, niks. Kennis moesten van jou. Nergens van nodig, die apartjes. We hebben hier geen geheimen voor elkaar.
Ik niet. Jij wel.
Semyon heeft in je plunjezak een lap linnen gevonden waar een steen in genaaid zat. Hij beweert dat het goud is.
Heeft Semyon niet in dezelfde ploeg gewerkt als ik? En heeft de controleur hem met de premies niet net zo gemeen bedoeld als mij toen we die paar maanden iedere week grote brokken goud vonden?
Wat zou je daarvan zeggen als we deelden,
Krikkel? Nee, dat is van mij. Van mij alleen.
Alles wat we hebben is van ons allemaal. Niet van Piotr natuurlijk. Die valt er buiten. Hij krijgt zijn deel van de buit van deze winter, verder niks. We moeten hem trouwens bij de eerste de beste gelegenheid kwijt. Veel te gevaarlijk voor ons als ze hem snappen. En we kunnen hem nou best missen.
Als je denkt dat je van mij net zo makkelijk af kunt komen als van hem, vergis je lelijk, Anastas. Wat ben je eigenlijk van plan? Een schot in mijn rug, uitplunderen en de zomer in de sneeuw laten liggen? En wie moet het doen? Jij of Semyon? Dat bedoel je toch met delen, niet?
Ik heb alleen maar voorgesteld om te delen om erge dingen te voorkomen.
Onzin. En daarbij, je kunt een stuk goud niet verdelen. Zelfs niet al zou je willen.
Ik ben bang voor Semyon. Denk nou eens na, Grigori. Wees verstandig.
Nee.
Je moet me goed begrijpen. Ik zou het net zo min als Semyon kunnen hebben dat we een stuk goud bij ons hadden dat we niet konden verdelen. Laten we daarom in ieder geval afspreken dat we het later met z'n drieën zullen delen.
Nee. Ik wil er een pas verkopen. Om een nieuw leven te beginnen. Voor drie passen is niet genoeg. Je kunt er geen drie levens verkopen.
Nee, maar dat ene van jou ook niet. Want Semyon is van mening dat het net genoeg is voor het zijne. En dan schiet het jou er daarbij in, Grigori. En het mijne ook. Om over Piotr maar helemaal niet te praten.
Hé! Hey, Piotr en Semyon! Daar! Daar! Ze hebben de kleine slee! Ze gaan er vandoor!
Een klein complotje, Grigori. Jouw plunjezak hebben ze ook. Met het goud.
Met het goud! Laat ze maar gaan, hoor! Met het goud! Ik heb het eruit gehaald! Ik heb het eruit gehaald! Het is voor mij! Voor mij!
Wat dacht je, Piotr? Zou wel 20 werst weg zijn?
De anderen zullen anders nooit meer je terug kunnen vinden.
Dat moeten ze ook niet.
Dat pakketje, Semyon. Stop! Dadelijk, ik wil eruit!
Dat heb je de hele weg al gewild. Je bent liever bij de anderen, hè? Idioot. Van die hoef je niks meer te verwachten, Piotr. En nou denk je zeker dat ik je uit vriendschap heb meegenomen, niet? Misschien reken je er zelfs op dat ik met je zal delen.
Delen?
Maar ik deel niet. Ik deel nooit. Grigori wil ook niet delen. Dan achter ons op de sleder heb ik zijn plunjezak. Je bent bang dat ze achter ons zullen aankomen, nietwaar, en dat ze ons zullen inhalen. Ik heb de andere rendieren alle drie de strot afgesneden. De voet dan misschien. De voet.
Dat redden ze nooit. Zonder tent. Zonder proviant. Ze zullen kreperen.
Natuurlijk zullen ze kreperen. Maar ze hebben nog geweren. Munitie hebben ze ook. Daar kun je het een hele tijd op houden. Tot er een eind aan komt. En er komt een eind. Voor jou ook. Jij zult ook kreperen. Stap uit.
Ja, wat bedoel je? Ik heb het toch meegenomen?
Ik heb je nou niet meer nodig. Stap uit, heb ik je gezegd.
Dan mag ik dat tenminste mijn geweer meenemen.
Dat mag je. Die andere rommel ook. Nou. Zo ben ik niet. Ik doe geen mens dat dassen als het niet nodig is. En nou, uit de weg. Terug.
Goeie reis verder, Piotr. We houden thuiskomst.
Hoe kan jij nog lachen, Grigori?
Ik kan lachen. Ik zal altijd kunnen lachen. Hij heeft je dus van de slee gejaagd, hè? Hij heeft mijn plunjezak en hij denkt dat hij het goud ook heeft.
Ja, wat praat je toch altijd over goud?
Hij denkt dat hij het goud heeft, omdat hij de plunjezak heeft. Maar ik heb het, hoor. Hier. Ik heb het uit de plunjezak gehaald.
Hou op met dat gelach.
Waarom zou ik niet lachen? Hij denkt dat hij het goud heeft.
Eergisteren, zei je, Piotr. Eergisteren heeft hij je van de slee gesmeten.
Eergisteren, ja.
Natuurlijk heeft hij nog dezelfde avond in de plunjezak naar het goud gezet.
En allemaal voor niets. En toen zag hij dat het allemaal voor niets was. Hier heb ik dat goud. Hier.
Jij hebt het spoor van de slee teruggevolgd tot je hier was. 2 dagen. Semyon heeft die avond gemerkt dat het goud er niet was. En hij doet hetzelfde wat jij hebt gedaan. Hij gaat terug op zijn eigen spoor. Hij wil het goud hebben. Hij weet dat we niet ver weg kunnen zijn. Hij zal ons vinden.
En dan?
Man, dan ben je toch naïef? Hij komt terug om het goud te halen. We moeten ervoor zorgen dat hij ons niet kan verrassen. Hij is alleen, wij zijn weer met z'n drieën. Hij zal onmiddellijk schieten. Ja,
maar waarom zal hij dan schieten?
Om het goud, kerel! Begrijp je dan helemaal niks? Grigori heeft een stuk goud achtergehouden, gestolen, toen we in het kamp zaten. Semyon wil dat stuk goud hebben. En daarvoor is een man als Semyon tot alles in staat.
Oppassen, liggen.
Heb je...
Alsjeblieft, Semyon. Hier heb je er een terug.
Anastas, wat heb je?
Wat?
Hij is dood. Hij wordt echt nooit meer levend. Voordat jij er eindelijk achter bent, Jotter, wat voor spelletje er gespeeld wordt, is de oorlog al afgelopen. Semyon komt opduiken, neemt zijn geweer. En op hetzelfde ogenblik heeft Anastas een postje al te pakken. Eigenlijk bedoelde niet mij. Maar ik was net eventjes vlugger dan hij. Kom, Piotr. Dan kun je zien hoe onze beste vriend Semyon na zijn dood nog even gemeen grijnst als ervoor. Hallo. Die goeie Semyon. Je was precies een tikkeltje te langzaam, ouwe jongen.
Je bent een schurk, Gregori.
Waarom? Omdat ze kleren leeg haal. Hij moet het net als jij en Anastas nog een zakje stofgoud bij zich hebben. Ja, zie je wel. Jawel, daar heb ik het al.
Gemene lijkenschenner, jij bent geen haar beter dan Semyon.
Daar zullen we geen ruzie over maken, Piotr. Gemene Anastas. Als ik daar nou zou liggen, in plaats van Anastas, zou alles voor jou en Anastas geweest zijn. Maar nu Anastas toch dood is, zou het belachelijk zijn het zakje stofgoud van hem daar te laten liggen. Zakje rot weg en het goud verwaait weer in het zand. Zonder van al de moeite die we ervoor gedaan hebben.
Kerel, ik walg van je.
Anastas was een goede kameraad. Hij heeft ons altijd fatsoenlijk behandeld. Maar voor de rest was hij een volslagen idioot. Die geloofde in een leer waarin de kerels die het verkondigen zelf niet geloven. Bolsjewieken zouden vast en zeker een rode ster op zijn graf zetten als ze wisten waar hij lag. We kunnen hem beter nog wat laten zakken. Wacht eens even. Neem me niet kwalijk, Anastas. Dat ik je in een eentje naar beneden laat rollen. Je voelt er zelf toch niks meer van. En als straks de wolven komen, kunnen ze het best eerst aan die beroerling beginnen die ons allemaal om zeep wil brengen.
Grigori, huh? Grigori, ik voel me niet goed.
Oh. Wat? Nou, je het zegt, je ziet er belabberd uit. Wat is dat? Zeg man, je bent geraakt. Dat je daar niks van gemerkt hebt. Semyon heeft jou ook te pakken gehad met zijn schot. Steensplinter, denk ik. Je bloed is al rund.
Het begint lelijk pijn te doen.
Ja, dat maken we wel in orde. Ja, en nou niet kleinzeren, Sam Piotr. Ja, er zijn haren bij je pels in de wond gekomen. Moet je eerst even uitputten. Ja, dat doet gemeen zeer. Ja. Je moet zoiets goed behandelen, want anders gebeuren er ongelukken. Oh, ja, nog even een verband erom. Zo. Ja, open wonden, er is niks gedaan in de kou. Zo, nou is het ergste gehad. Zo.
Dank je, Gregor.
Ja, wacht nog even. Even wachten nog, hoor. Nog wat stevig eraan halen. Ja, dan kan het niet afzakken. Zo. Ja, en die dank, dat is niet nodig, hoor. Ik heb mezelf er al voor betaald.
Doe er niet toe. Ik bedank je toch.
Oh. Onzin. We moeten elkaar een beetje helpen. Nu we allemaal met z'n tweeën zijn. Zeg, man, je ziet er nog uit als een vuile vaardoek. Ik zie je wel eens wat laten zien, wat je van je leven nog niet gezien hebt. Krijg misschien weer een beetje kleur op je gezicht. Wacht eens even. Eerst eens even loswikkelen. Nou?
Die klomp ziet eruit als een voet met vratten erop.
Nou, dat kan wel. Dan moet je eens even voelen. Wat een gewicht.
Hebben ze hier?
Ja, alleen om naar te kijken, denk erom. Als je meer zou willen, zou ik de haan van mijn geweer moeten overhalen, zie je?
Zo, dus daar is het al wel op begonnen, hè? Stuk goud.
Weegt minstens 1200 gram, man.
Dat is hier bij jullie in Siberië een vermogen.
Ik weet wat jij nu denkt, Jotter. Maar ik waarschuw je. Als je in de verzoeking mocht komen ook te doen wat je denkt, dan heb je nog maar een verbazend klein kansje dat je je vaderland ooit terugziet. Ik weet het beter gemaakt. Ik zal het zakje stofgoud dat je bij je hebt voor je bewaren.
Nee. Als wij elkaar onderweg kwijt zouden raken, dan zou jij alles hebben en ik niets, hè?
En jij vindt natuurlijk dat jij degene moet zijn die alles heeft en ik de andere met niets, hè?
Ja, we moesten hier maar niet langer blijven.
Ik heb je. Doden zijn geen goed gezelschap. Ik stel voor dat we allebei onze geweer ontladen.
Dat is een heel goed idee.
We hebben nog een lange tocht voor ons, Piotr.
Zo. Schiet aardig op. En als we samen nou niet ook ruzie krijgen, kunnen we over een paar weken een heel eind op streek zijn.
Als ik nou eens de twee geweren dan, en jij de munitie,
Zie je, dan kan het je niet gebeuren dat er een verdwaalde patroon afgaat.
Erg onplezierig, dag aan dag met je op te trekken, hè, als je zo wantrouwend bent.
Het is ook niet plezierig als je s'nachts geen oog durft dicht te doen. Omdat jij het anders wel eens in je hoofd zou kunnen krijgen en in mijn slaap mijn keel dicht te knijpen. Ik heb namelijk veel goud bij me. En jij hebt maar een vierde part van dat beetje stof goud dat we van de zomer bij elkaar gezaamd hebben.
Het moet een prettig gevoel zijn, hè, zoveel goud te hebben.
Als je tenminste de kans krijgt veilig mee naar huis te gaan. Wat is dat? Waarom kwam jij met je hand in je zij?
Oh, ik heb pijn, mijn wond.
Ja, als je soms een je revolver zocht mocht hebben, spaar je dan verder de moeite, hoor. Ik heb je die voor alle veiligheid maar afgenomen. Ja, en nog iets. Hier op dat smalle paadje met die steile afgrond loop ik liever aan de binnenkant. Ik zou per ongeluk naar beneden kunnen vallen, zie je?
Ja, alles goed dan wel, madame.
Ja, maar dan... Ja!
Hallo, Jotter. Wil je nog lopen?
Ik kan niet eens overeind komen. Help me, Gregory. Help me.
Ja, dacht je dat ik gek was? Had ik je toch niet eerst naar beneden hoeven gooien?
Wil je me dan hier aan mijn lot overlaten? Zo heb ik geen enkele kans meer.
Als ik het vandaag niet gedaan had, zou jij het morgen gedaan hebben. Je wou mijn goud hebben.
Ik wil alleen naar huis.
Wat?
Ik wil naar huis. Ik moet naar huis. Help me dan toch, Gregory. Ik heb twee kinderen. Mevrouw, Gregory. Oh.
Ik kan je niet verstaan.
Als ik hier moet blijven liggen, is het afgelopen.
Ja, dat zal wel. Ik zal de eerste niet zijn. Maar ik zal ervoor zorgen dat je niet verhongert. Ik zal een wilde geit voor je schieten. Of iets anders wat eetbaar is. Dan gooi ik dan naar beneden.
Ik wil geen eten. Help me, Gregory. Help me.
Geen eten? Je weet niet wat je zegt, man. Het doet pijn, hoor, als je honger hebt. Je bent altijd een nette kerel geweest, Jotter. Alleen op het laatst niet meer. Dan heb je er alleen nog maar aan gedacht hoe je me zou kunnen vermoorden. Maar daarvoor laat ik je toch niet verhongeren. Ik ga wat voor je schieten. Je hoeft me daar niks voor te geven. Het enige wat je nog had, heb ik je gisteren nacht toen je sliep trouwens al afgenomen. Dat zakje met goud.
Je mag het houden. Maar laat me dan hier niet zo liggen.
Nee, je zult jezelf moeten zien te helpen, Jotter. Alleen... Als je je trouwe vriend Grigori denkt, vervloek hem dan niet. Ik kan geen vloek gebruiken. Leven is zo al moeilijk genoeg.
Je wilt me dus niet helpen. O, mens, ellendeling, schof!
Niet vloeken, Piotr. Niet vloeken. Ziet je niks meer op. En thuisgekomen was je toch nooit. Rusland is veel mooier. In Rusland wonen allemaal goede mensen. Jij wil het alleen maar niet geloven.
Als Clemens Forel op een dag in het voorjaar van 1951 de gruwelijke droombeelden die hem als bizarre fantasieën door het hoofd gespookt hebben, van zich afschudt en ergens in een rotsachtig ravijn bijkomt uit de diepe slaap van zijn bewusteloosheid, begrijpt hij van alles wat er gebeurd is en van de toestand waarin hij zich op dat ogenblik bevindt, alleen maar dat zijn vlucht uit de loodmijnen geen enkele zin heeft gehad. Hier in deze woestenij zal zijn weg naar de vrijheid onherroepelijk en voorgoed eindigen.
Is dat al allemaal werkelijk zo gebeurd? Of heb ik het alleen maar gedroomd? Die kapotte schouder is in ieder geval geen droom. Oh, mijn knie. Ik kan hem niet meer bewegen.
Misschien zullen hier binnen niet lange tijd mensen langskomen. Goed. Misschien ook komen ze later. En dan zullen ze een dode vinden. Ook goed. Misschien duurt het 10 jaar voor er mensen komen. Dan zullen ze zich alleen maar over verbazen dat er hier al eerder iemand geweest is om op zo'n eenzame plaats te sterven. En misschien gaan er wel meer dan 10 jaar voorbij. Want niet veel mensen wagen zich in deze afgelegen streek. Alleen Anastas, Grigori en Semyon hebben het gewaagd. Samen met hem, met Clemens Forel. En nu zijn ze dood. Semyon heeft Anastas neergeschoten en Grigori schoot Semyon neer. Om een klomp goud. Alleen Grigori leeft nog.
Grigori heeft me van de rots gegooid. Hij is gek. Waarom heeft hij het gedaan? Ja, om zijn goud. Hij dacht dat ik hem om dat goud wou vermoorden. Grigori is een beest. Nee, toch niet. Toen dat met Semyon en Anastas gebeurd was, heeft hij mijn wond verbonden. Net of ik een kind was. Maar dat andere heeft hij ook gedaan. Hij heeft me zet gegeven in de afgrond. Hij hoopte dat ik dood zou zijn. Maar toen hij zag dat ik niet dood was, schoot hij een geit. En die gooide die naar beneden om me niet te laten verhongeren.
Maar hoe kon hij eigenlijk een geit schieten? Vooral denkt er lang over na. Hij is nog te zwak en te slap om goed te kunnen nadenken. Grigori was bang dat hem iets zou overkomen. En daarom droeg hij allebei de geweren en vooral had de munitie gekregen. Zo konden ze geen van tweeën iets doen. Maar Grigori heeft vooral natuurlijk niet alle patronen gegeven. Mannen als Grigori doen nooit iets helemaal. Hij heeft ook niet helemaal gedood. En doden, dat is toch een vak dat hij verstaat. Die geit bijvoorbeeld, die heeft hij feilloos geschoten.
Feilloos schieten? Dat kan, Grigori. Het zal lang duren voor ik dood ben. Ik heb vlees. Ik zal dus niet gauw verhongeren. Rauw vlees. Zonder hout kan ik geen vuur aanmaken. Daar beneden liggen takken. Ze zijn waarschijnlijk nat. Ik zie geen kans erbij te komen. Ik kan geen vin verroeren. Zo zijn er in Siberië al heel wat aan hun eind gekomen. Ik wil geen vlees hebben. Ik heb geen honger. Alleen maar dorst. En koorts. Daar is Grigori. Grigori, je moet me helpen. Je moet. Dus Grigori niet. Een stuk rots. Maar zo lijkt het net een mens. Ik heb Grigori niet nodig. Ik heb de geit ook niet nodig.
Maar de honger wint het van de pijn. Een eind naar beneden ligt de plunjezak die Forel bij zijn val telkens tegen het hoofd sloeg. En die toen verder op de helling terecht is gekomen. Onbereikbaar. Tot de honger hem dwingt er met inspanning van zijn laatste krachten naartoe te kruipen. De dode geit zult hij omlaag zover hij ze krijgen kan. De honger is erger dan de pijn. En Forel probeert een paar takken bij elkaar te zoeken om een vuur te kunnen maken.
Houd de snap. Voor ik die drie schurken ontmoet had, had ik tenminste nog spieren, dus tabletten. Niets meer van over. Ik kan proberen een van mijn geweerpatronen open te peuteren en het kruid eruit te halen. Misschien krijg ik de takken daarmee aan. Vlees zonder zout. Kapotte kaken. Kun je niet meer kauwen. Gescheurde pezen en verzwikte voeten. Kun je niet meer lopen.
Zo ver zijn benen hem maar kunnen dragen, sleept Forel zich de volgende dag voort. Hij gaat op een boom af, waarachter hij gisteravond de zon heeft zien ondergaan. Het westen, 600 meter verder. Hij haalt die 600 meter niet, want hij kan de puntjezak niet op zijn rug nemen en moet die zwaar achter zijn raam slepen, met wat er nog van de geit over is. Zonder de puntjezak en zonder het vlees van de geit is iedere kans voor hem verkeken. De volgende dag komt hij met zijn last geen 2000 meter verder en ook de dag daarop niet.
Als ik op die manier 2 kilometer per dag afleg, zijn het voor 5000 kilometer 2500 dagen. Dat is 7 jaar. En ik weet niet eens waar naartoe.
Dat kan natuurlijk zo niet voortgaan. Als de gezwollen voeten en de gekneusde gewrichten gaandeweg weer wat slinken en een onvoorzichtige stap op een losse steen niet meer zo'n ondraaglijke pijn doet dat de gemartelde man het uit moet gillen van ellende, komt hij eindelijk toch weer zo ver dat hij flinke dagmarsen kan maken. Maar wat betekent tenslotte flinke dagmarsen in Siberië?
Al moet ik er 10 jaar over doen om thuis te komen. Als ik in het ellendige land maar geen mensen meer tegenkom. Ik
blijven lopen tot ik erbij neerval. Ik wil kou lei. De winter is trouwens wat om. Ik voel honger. Kan ik altijd nog mijn strikken uitzetten om wat eetbaars te vangen? Ik wil het vlees rauw en zonder zout naar binnen wurgen. Alleen in vredesnaam geen mensen meer tegenkomen.
In vredesnaam geen mensen meer tegenkomen. Maar is de mens werkelijk wel het meest schrikwekkende wezen dat vooral kan tegenkomen, als hij langzaamaan begint te vergeten hoe de duivelse grimas van Grigori hem over de rand van de afgrond heeft aangegrijnsd? Er zijn veel schrikwekkender ontmoetingen als Forel, die alleen maar in het verleden droomt en van het nu alleen maar weet dat het leeg en doods is, uit een van zijn nachtmerries ontwaakt en een gevoel in zich voelt opkruipen of er 1000 ogen strak op hem gericht zijn, koude, bozaardige ogen die priemen steken.
Nee, het is natuurlijk niets. Alleen maar de schemering. Het wordt dag.
Wat is dat?
Er glinstert iets. Het mes, Magandra. Het is overal rustig. Allemaal verbeelding.
Dat had ik al eerder gehoord.
Ik weet wat dat is. Wolven. Het zijn wolven. Wat beweerde Anastas ook alweer? Wolven weten precies met hoeveel mensen ze te maken hebben. Ze weten ook of de mensen gewapend zijn. Anastas wist alles van die dingen af. Als het erop aankomt, zijn alle wolven af, zei Anastas.
De plaats waar Forel gisteren zijn vuur heeft aangelegd en zijn kamp opgeslagen, is rondom bedekt met drassig, licht bevroren een mos. Iets beters was er niet te vinden. Hier en daar een armetierige boom. Nergens iets waarmee je zich in de rug kan dekken als de wolven mochten aanvallen. Misschien zou je een van die bomen kunnen bereiken. Maar wat zou er mee opschieten? De nacht lijkt langzaam voor de dag. En in het halve licht van de bleke hemel ziet Forel over de bevroren grond een lange schaduw toeschieten.
Zwart. Zijn ze zwart? Of lijkt het maar zo? 4, 6, 7. Die rode wolven waren lang zo groot niet.
Ah, daar komen ze ook al van die kant.
Als ik nog één keer val, hebben ze me te pakken voor ik weer overeind kan komen. Die boom daar is niet dik genoeg. Je houdt me niet. Deze ook niet. Ik heb geen tijd meer. Ik moet er een nemen. Hier. Is ook niet sterk. Proberen. De takken zijn bevroren. Te breken. Knoets. Knoets. Mijn bevoel vijken ook nog een haken. Ik kom niet verder. Nergens hou vast om omhoog te komen. Als ik nog ergens een stevige tak had om op te hijsen. Ik zit hier nog maar 2 meter van de grond. Met een flinke sprong hebben die kruimen te grazen. 2,5 meter. Dat is toch niet genoeg. Als het betaal ik. Die tak daar. Ja. Hoe lang ook het zo vol. Als het ergens steun. De boom buigt door. Hij breekt. Het houdt geen wel. Hoe komt het dat hij niet gebroken is? Het hout. Het is geen hout, dat bleek maar. Ah, ik hou hem niet op. Ah. Wat een stank.
Wolven stinken altijd. Maar het is beter dat ze dood zijn als je ze bovenop je krijgt.
Jij? Wie ben jij?
Vraag liever wie je zelf bent. Als ik niet precies op tijd geschoten had, was je niemand meer geweest. Nee, wees maar niet bang. Die is zo dood als een pier. Wacht, ik zal hem een eindje opzij trekken.
Ja, zo.
Nou, sta maar weer op.
Dankjewel. Zag er niet zo mooi uit.
Nee, dat deed het zeker niet. Maar als wij samen achter de wolven aan zitten, kunnen ze gerust op jou komen, hoor. Dan gebeurt er niks. Goed zo. Dat was dan dat. Waar kom jij vandaan?
Daar. Uit de bergen. Ik had hier mijn bivak opgeslagen.
Zo. Niet slecht. Geen amateur, zeg.
Ja.
Op jacht.
Ja.
Goed kamp. Heel verstandig uitgezocht.
Mijn spullen liggen daar ginds. Boven. Mijn mes, mijn gandra heb ik weg moeten gooien toen ik voor de wolven vluchtte. Dat is te gevaarlijk. Als ik gevallen was, zou ik mezelf gespietst hebben. Ik dank jullie wel.
Je lijkt me geschikte, kerel. Hoe kom je aan die wonden? Je ziet er beroerd uit.
Naar beneden gevallen. Wordt het al een heel stuk beter.
Ik ben Kolka.
Aljosha.
Kolka. Aljosha. Jullie zijn zeker Russen?
Nee, geen Russen. Jakuten.
Jakuten. Wellicht Jakutsk.
Jakutsk? Daar.
900 werst naar Jakutsk. Daar loopt de weg.
Hier in de buurt?
80 werst verderop. Jij bent ook geen Rus?
Nee.
Dat kun je horen.
Aan mijn spraak, bedoel je?
Wat ben je dan wel?
Jena Plenji. Kruisgevangen.
Ah.
Duitser.
Fritz, dat is goed. Fritz.
Willem Germanski. Fritz Willem.
Jullie zijn precies op het goede ogenblik gekomen. Ik moet jullie nog wel bedanken.
Ja, dat is wel nodig. Wij wisten dat je hier was.
Wat zeg je?
Er komen niet vaak wolven in de buurt. Maar nu vielen ze de rendieren op. De herders hebben ons verteld dat het een sterke troep moest zijn. Nu zijn we erachteraan gegaan. Als er ergens wolven zijn, moet er ook nog wat anders wezen. En sinds eergisteren wisten we dat jij het was.
Eén mens, hè? Alleen, als de wolf en rendieren span met meer mensen op het spoor zijn, dan trekken ze anders. Zo.
In de vorm van een hoefijzer?
Ja, van voor open. Huh? Ze nemen het span in het midden en lopen mee net zo lang tot de rendieren niet meer kunnen. En dan vallen ze aan.
Ja, ik heb hier al die tijd geen wolf gezien.
Jij niet, maar de wolven zagen jou wel. Oh. En wij wisten dat je hier was. Dan doen de wolven zo.
Stervormig naar één punt toe?
Ja, in een ster. En daarom wisten wij dat jij geen wapens had. De wolven weten dat. En wij zien het weer aan de wolven.
Is het niet te geloven? Denk je helemaal alleen te zijn en dan...
Denken. Siberië is klein. Laat liggen de beest al, Josje. Zwaardeloos. Ga met ons mee, Frits. We hebben een slee en honden. Je kan bijna niet meer lopen. Je hinkt. Aljosha, ga jij nou eens even de slee ophalen.
Ja, is goed.
Misha, Lombaya, Henry, Sigaar.
Heeft een van je jachtvrienden de verkeerde kant opgeschoten?
Nee, ik ben gevallen. Mijn kameraad heeft mij in een afgrond gestoten en me toen in de steek gelaten.
Met rendieren? Had die rendieren?
We hebben rendieren gehad, ja. Hij heeft alles van me afgenomen.
Dat heb je met Europeanen.
Ja, kom dan maar, mijn hondje, mijn kwispelstaartje.
Schilder, rok allemaal verwoed. De moeder van een hond. Je bent al niet waar dat ik je leven wil.
Ja, goed beestje, braaf kerel.
Nou, eerst op de mannen, dan gaan we.
Hé! Uisje, doe maar daar.
Heer Frits, dat is mijn huis.
Een mooie tempelke, hè?
Ja, mijn huis. Ga binnen.
Ik kan niet zien. Het is helemaal donker.
Buiten is het licht genoeg. Wat heb je hier dan nog licht nodig?
Gaspodin, hier is water.
Water?
Natuurlijk water, om je te wassen.
Wassen?
Ja, dakjes om drinken. Water drink je niet. Als je drinken wilt, hier.
Er is maar heel weinig water in de kleine kom die de vrouw in de hand houdt. Want wassen is een uiterst vaag begrip in deze bedompte, kwalenkriekende tent... waar met de machtige Kolka 12 mensen samenhuizen. Vrouwen van alle leeftijden en hun kinderen. De grote buikige kruik die Kolka vooral aanbiedt... is gevuld met een troebel uitziende drank. Maar na 4 of 5 slokken krijgt hij de smaak te pakken.
Drink.
Dat doet de mens goed, Kolka. Voortreffelijk. Dat smaakt als...
Champagne, kwaai.
Is het werkelijk champagne?
Beter, Frits. Steeds beter. Het brouwen uit de melk van rendieren, honden, teven, karaps en sabaki.
Rendieren en honden vormen de middelen van bestaan in dit tentendorp. Een welvarend dorp. Dat is, ondanks de dikke korst vuil die hier alles bedekt, duidelijk te zien. Een apart soort kleine rendieren houden deze Jakuten. En hun honden zijn niet groot, maar sterk. Prachtige trekdieren. De hondenfokkerij
is de Trot van Dorp.
We zijn allemaal collectief, Frits. Honden, fokken en rendieren teelt. Collectief. De rendieren krijgen ze niet te zien en honden, fokken, dat kunnen ze niet in Moskou.
Komen de Russen dan naar jullie toe in de kolchoos?
Als we daarop zouden wachten, misschien wel. Maar zo'n tentendorp is heel wat anders dan een stad.
Hmm.
Je breekt op, laat ergens anders horen. Je verkoopt je 700 honden. En met de beste reuien en teven begin je een eind verderop opnieuw.
Maar je verkoopt ze toch aan de Russen?
Ook. En honden brengen een goede prijs op. Verkoop ze niet zomaar. Eerst richt ik ze af voor de slee. 6000 roebel voor een vol 15 span. Nou, koest dan nou jullie. Koest. Koest. Koest.
Je bent een geweldenaar, Kolk, hè? Je hebt de wind eronder. Ze gehoorzamen je allemaal.
Tot de vrouwen toe, ja. En die zijn moeilijker te regeren dan de honden. Zorg dat je met allemaal de vrede bewaart tot ik terug ben.
Ga je weg, Kolk, hè? Het spijt me.
Er ligt niet veel sneeuw meer. Morgen moet ik voor een paar dagen weg. Niet lang. Blijf jij hier en wacht op me voor je weer verder trekt.
Hoe zou ik verder moeten trekken?
Dat zul je nog eens zien. Een prachtreis zul je hebben, wat ik je zeg.
Tegen het felle licht van de zon, waardoor de sneeuw wordt teruggekaatst, draagt Kolka een bril, die geen bril is. In het kielbeen van een grote vis heeft hij met zijn mes een paar gleuven gemaakt. Hij zal voor Frits ook zo'n bril maken. Natuurlijk, het kost niets. Onder zijn bril kun je niet veel van Kolka's gezicht zien, maar als hij lacht, lachen zijn brillenglazen mee. Kolka heeft een vriendelijk, trouwhartig gezicht. Waarom zal Forel de Jakoet, die hem het leven gered heeft, eigenlijk wantrouwen? Natuurlijk moeten dergelijke plotselinge reizen een man die voor iedereen op zijn hoede moet zijn en zonder eigenlijke aanleiding gastvrijheid geniet, te denken geven. Maar aan de andere kant, Kolka verdient veel geld met zijn honden, hij is een vermogend man, hij heeft de roebels en de magorka, de checktabak van de Russen niet nodig. Maar misschien zou hij Forel willen verraden, alleen om bij hun in de gunst te komen. 11 dagen later is Kolka weer terug.